Goedemorgen gemeente, belangstellende, alle hartelijk welkom hier in deze eredienst waarin proponent J. van IJsden uit Driebrugge zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 8 oktober, hoopt in de morgendienst onze eigen dominee, dominee Tramper, voor te gaan. In de avonddienst dominee C. Budding uit Goudswaard. In de morgendienst zal dan ook het sacrament van de heilige doop bediend worden aan enkele kleine kinderen van de gemeente. Aanstaande woensdagavond, 4 oktober, is er om 19:30 een kerkdienst waarin hoop voor te gaan dominee van der Ziel uit Waarder. Donderdag 5 oktober is er een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente en we beginnen om 14:30. Iedereen is hartelijk welkom. Voor alle genoemde data geldt Deo Valente. De collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van steun Messias beleidende Joden. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging vanmorgen. We denken in het bijzonder aan onze zieken. De heer Kees van den Berg, die in het zorgcentrum in Capelle aan de IJssel verblijft. We denken ook aan Christian Houmes, die is opgenomen in het ziekenhuis in Leiden, nu de transplantatienier niet goed functioneert. Ook willen we voorbeden doen voor dominee L.A. den Butter. Hij is predikant in de christelijk gereformeerde kerk in Rijnsburg. Hij is getroffen door een ernstig hartinfarct. Zondag 22 oktober, dat is over 3 weken, zou hij in de morgendienst bij ons hebben voorgegaan. Ook willen we voorbeden doen en denken aan de heer Neuteboom, Rien en Arjen Derby van Eyck, die aanstaande woensdag hopen af te reizen naar Roemenië voor een bezoek aan de predikanten en de voorgangers, met wie onze gemeente van oudsher een goede band onderhoudt. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan het doen met de woorden van Psalm 84... En van deze psalm zingen we het eerste en ook het derde vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. De versen 1 en 3 van psalm 84 willen wij gaan zingen. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. En met elkaar ook gaan luisteren naar de samenvatting daarvan. En vervolgens gaan wij zingen van Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, de versen 1 en 2, na de samenvatting van de wet en de geboden. De eerste vers: O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornige gloed. Aai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De versen 1 en 2 van Psalm 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ook zult u niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog, zijn dienstmaagd, zijn os nog, zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam met de bedoeling om hem te verzoeken. En deze wetgeleerde vroeg hem en zei: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en warmhartige Heer in de hemel, zo geeft u het ons. Dat we als gemeente aan de morgen van deze dag mogen samenkomen rondom uw geopend woord. En Heer, wat onderstreept dat wat we zo even ook als gemeente met elkaar gezongen hebben. Dat u weldadig bent. De afgelopen week is dat gebleken, omdat u ons elke dag opnieuw omringde met de gaven en de gunsten van uw hand. U omringde ons met uw woord, maar in zonderheid op deze uw dag roept u ons samen om te gaan luisteren naar die dingen die u tot ons te zeggen hebt. Heer, wat is al een onvoorstelbaar groot voorrecht dat u uw handen middels de prediking van het evangelie naar ons uitstrekt. Wij beleiden aan het begin van deze dienst dat niemand van ons dat verdiend heeft. Zo even hebben wij als gemeente geluisterd naar de samenvatting van uw geboden. En zo heeft het ons toegeklonken dat wij u moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar Heer, wat kwam er ook in de achterliggende dagen bitter weinig van terecht. U niet lief gehad boven alles. Zo vaak speelde de eigen liefde de boventoon. Zochten we onze eigen naam en onze eigen eer in plaats van die van u. Liet het misschien ook zomaar gebeuren, Heere, dat uw naam gelasterd werd, zonder dat we daar ook maar wat van zeiden. Ja, misschien dat we onszelf daar ook wel aan hebben schuldig gemaakt, aan het misbruik van uw naam. En ook ten opzichte van onze naaste, Heere, niet geleefd en niet gehandeld, zoals u het van ons vraagt, onze naaste, onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze buren, onze familie. Niet lief gehad als onszelf. Misschien dat we ze wel pijn hebben gedaan, Heren. Beschadigd hebben. Zomaar met een blik uit onze ogen, een achterloos gebaar wat we maakten. Maar Heren, hoe we ook leefden, wat we ook deden. En ja, wat we ook nalieten, staat u niet in de weg om ook deze morgen weer met uw woord tot ons te komen. En Heren, wij vragen u, wilt u zelf door de kracht van uw woord beslag leggen op onze harten. En wilt u, o Heilige Geest, het makkelijk maken om te luisteren. Maakt u het ook makkelijk om te spreken. Want ook vanmorgen zijn wij naar dit bedehuis toegekomen met al die dingen die ons zo kunnen bezighouden. Die het luisteren naar uw woord zo in de weg kunnen staan. Zorgen die er zijn over onze gezondheid, ons huwelijk. Zorgen die er misschien zijn over ons inkomen, onze kinderen, onze studie. Wat is daar niet ontstellend veel? Wat het luisteren naar uw woord in de weg staat. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis. Die nooit en ten nimmer stil zit. En ook vanmorgen weer alles op alles zal zetten. Om het gepredikte woord niet te laten landen. Om het gestrooide zaad ook weg te pikken. Zodat het in ons leven geen vrucht zal gaan dragen. Maar scheld hem, Heere. En wilt u zelf in het gewaad van uw woord, Heer Jezus, in ons midden aanwezig zijn. En geeft u ons vanmorgen dan ook te eten en te drinken. Als we hongerig en dorstig naar dit bedehuis zijn toegekomen, roep ons terug. Als we zijn afgedwaald van de kudde, bevrijd ons en maak ons los. Als we soms zijn vastgeraakt, verstrikt zijn geraakt in de een of andere zonde. Een zonde die zo geweldig veel invloed op ons leven uitoefent, dat we zelf niet de kracht hebben om ons daaruit te bevrijden. Toon uw kracht. Ja, Heere, heelt u ook het gebrokene. Troost hen die eigenlijk niet meer weten hoe het verder moet. Betoon, Heere, middels de prediking van ons af te weten. Geeft u ons moed en geeft u ons kracht. Ja, werk en versterk het geloof, opdat wij u de lof en de eer zullen toebrengen. Want Heere, daar gaat het toch ten diepste om. Dat u aan uw eer komt. En Heere, wij vragen u verheerlijk daartoe uzelf. Ook deze morgen. Want u bent het waard om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Geef ons een gezegend uur met elkaar. Dat vragen we ook voor degenen die zijn thuisgebleven vanwege ziekte, ouderdom of anderszins. Heere, laat er zegen mogen vallen. En we vragen het ook voor al die andere gemeenten die op dit moment bezig zijn om te luisteren naar uw woord, of uw woord al beluisterd hebben omdat ze in een ander continent leven, of dat nog zullen gaan doen vanwege dezelfde reden. Heer, u zegt het zelf, de velden ze zijn wit om te oogsten. Laat er dan ook vandaag een grote oogst mogen worden ingeoogst, uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Heer, wij vragen u dit alles beseffend, dat we niets verdiend hebben. Het enige wat we u kunnen aanbieden, Heere, is een verzondigd leven en bergen vol van zonde en van schuld. Maar hoor ons, omwille van het Lam, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift vanmorgen op een tweetal plaatsen in de Bijbel. Allereerst lezen wij een gedeelte uit het Oude Testament en wel Psalm 32. En vervolgens bladeren we door naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Lucas 15. En we lezen daar een aantal versen uit de gelijkenis van de verloren zoon. Maar allereerst Psalm 32. Erboven staat geschreven tweede boetepsalm. Ik geef er zo meteen nog wel wat woorden aan wat een boetepsalm is. Wij lezen allereerst Psalm 32. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindendstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardige, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart. Vervolgens gemeente bladeren we door naar Lucas evangelie. En we slaan daar het 15e hoofdstuk op, Lucas 15. We lezen daar een gedeelte uit de gelijkenis van de verloren zoon. We beginnen te lezen bij vers 17. En in vers 17 gaat het over die verloren zoon. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem, van zijn vader verwijderd was, zag hem zijn vader. En vader werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Gebed tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het gaat vanmorgen in de preek over het beleiden van zonde en van schuld. Maar ik zal u zeggen, en allicht dat u dat ook uit eigen ervaring wel weet, dat is verre van eenvoudig. Ik denk dat er onder ons, kerkmensen, een vijftal verschillende reacties mogelijk zijn als het gaat om het beleiden van zonde en van schuld. De eerste reactie is deze, we ontkennen het ten ene male. Nee, dat ik gelogen heb, dat ik gestolen heb. Hoe kom je erbij dat ik iets verkeerds over je gezegd heb? En om onze woorden kracht bij te zetten, worden we er ook nog kwaad om. De tweede mogelijkheid is dat we een ander de schuld geven. We geven een ander de schuld. Nou ja, goed. Wat ik gedaan heb, dat was niet fraai en dat kan ik misschien ook een volgende keer beter nalaten. Maar als hij dat niet gezegd had, hè, en als hij dat niet gedaan had, dan had ik een totaal andere reactie gegeven. Je leidt de aandacht af van jezelf en uiteindelijk geef je een ander de schuld. Een derde mogelijkheid is om jezelf te verontschuldigen. Dat je zo reageerde zoals je deed, dat je gedaan hebt wat je deed, dat is ook wel een beetje te begrijpen. Als je eens weet hoe mijn opvoeding is geweest, als je eens wist welke hoge eisen vader aan mij stelde en hoe dominant mijn moeder was en hoeveel eisend, dan zou je begrijpen dat ik geworden ben zoals ik nu ben en dat ik gedaan heb wat ik gedaan heb. We verontschuldigen onszelf en ook daarin leggen we de schuld bij een ander. Maar het kan nog erger. We gaan heel oppervlakkig met het beleiden van zonde en schuld om. Voor mezelf sprekend, ik beëindig vaak mijn gebeden met en vergeef ons onze schulden om Jezus wil. Maar gemeente, zeg maar zelf, is dat nou een schuldbelijdenis? Je zegt dat je zonde gedaan hebt, maar je wordt absoluut niet concreet. Ik zal natuurlijk niet zeggen dat je deze zin aan het eind van een gebed nooit mag gebruiken. Maar ik wil wel zeggen dat het een hele vage en een hele oppervlakkige belijdenis is. Kijk, als onze zonden een vaag verhaal zijn, dan is ook Gods genade doorgaans een vaag verhaal. Stel je voor dat je een kind hebt, komt naar je toe, en dat kind zegt, Vader, wil je het me vergeven? Vader, wil je het me vergeven? Wat moet vader vergeven? Gemeente, als wij onze zonde en onze schuld belijden aan de Heere, laten we dan concreet worden. Zoals de hoge priester dat in het Oude Testament deed op de grote verzoendag, zijn handen op de kop van de zondebok. Toen benoemde hij al de zonden die er in het volksleven plaatsvonden. En de laatste en vijfde mogelijkheid. Gemeente, we verdringen onze schuld. We doen net alsof er niks gebeurd is. We doen net alsof er niks aan de hand is. Je weet dat je schuldig bent, maar je probeert het weg te zetten uit je gedachten. Je verstopt het ergens, zodat je er niet meer bij kunt. En je doet er het zwijgen toe. Nou, daarover gaat het vanmorgen in Psalm 32. Voordat we daar met elkaar bij willen gaan stilstaan en over na willen gaan denken, gaan we eerst nog zingen en we gaan dat doen met de woorden ook van Psalm 32. En van deze psalm zingen wij het tweede en ook het derde vers. We zingen nu het tweede en het derde vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag. En ook vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 2 en 3 van psalm 32. gemeente laat aan me op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van dezezelfde psalm ook het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 vers 1 na het amen op de preek. Met het kerntekst vanuit Psalm 32 is het vijfde vers. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Vanmorgen ligt er in meer dan één opzicht toch wel een bijzondere psalm opengeslagen voor ons. Dit keer geen lofpsalm, geen wraakpsalm, geen koningspsalm. Vanmorgen een boetepsalm. Een boetepsalm, dat is een psalm waarin de dichter ervan belijdenis doet van zonde en overtreding. En als u een beetje bekend bent in het psalmboek, dan weet u wel dat je in het psalmboek diverse van dergelijke psalmen aantreft. Psalm 6 is er 1, 38, 51, 102... 130 en 143, dat zijn allemaal boetepsalmen. Nou, deze 32e psalm, het was de lievelingspsalm van de kerkvader Augustinus. Ook zo'n man die net als David worstelde en tobde met zijn zonde en met zijn schuld. En wij weten dat hij zelfs de wanden van zijn slaapkamer liet beplakken met teksten uit deze psalm toen hij op zijn sterfbed lag. Een aangrijpende psalm. Trouwens, dat geldt eigenlijk de meeste psalmen wel. In de psalmen komen we immers ons eigen leven tegen. Zie je hoe mensen wankelen en twijfelen. Je ziet hoe mensen bidden en smeken. Hoe ze zich overgeven en toevertrouwen aan de Heere. Hoe ze geloven en hopen. Hoe ze zingen en jubelen. En daarom grijpen de psalmen ons doorgaans aan. Ze vertolken immers datgene wat er leeft in ons eigen hart. Vanmorgen een onderwijzing van David. David is als het ware een schoolmeester die ons iets mee wil geven. Een schoolmeester die zijn leerlingen wat mee wil geven van die dingen die hij zelf uit eigen ervaring heeft meegemaakt. Dingen die God hem deed ondervinden. En gelijk al in het eerste vers klinkt het thema van het onderwijs van David. En dan komt het ook vanmorgen wel heel dichtbij. Het gaat vanmorgen om de vraag, wanneer ben je als mens nou echt gelukkig? Nou, als we die vraag zo aan elkaar stellen vanmorgen en als er ook de gelegenheid zou zijn om op die vraag een antwoord te geven, ik denk dat er een veelheid aan antwoorden zou passeren. De een zal zeggen, geluk voor mij, ja dat is gezondheid. Als ik nou weer gezond zou worden, als ik de krachten weer zou krijgen die ik had voordat ik ziek werd. Een ander die zal zeggen, ja mijn huwelijk, dat boot het allemaal niet zo lekker. De liefde die is, ja toch aan het verkillen, die is aan het weg ebben. Maar als het nou tussen mij en mijn vrouw weer zou worden zoals het was in het begin, wat zou ik dan weer gelukkig zijn? En een derde die met eenzaamheid te maken heeft, of die verlangt naar een huwelijk, die zal zeggen, ja als ik nou iemand tegenkwam waarmee ik het leven kon delen, altijd maar dat alleen zijn. En een vierde die zal het hebben over zijn studie, zijn werkschool, inkomen, noem maar op. En gemeente laat duidelijk zijn, en dat zijn allemaal dingen die van belang zijn. En die dingen die ik zo even noemde, die mag u ook zeker bij de Heere in gebed brengen. Want ook daarin wil de Heere voorzien, ook daarin kan de Heere hulp bieden. Maar David die geeft een ander antwoord op de vraag, David, wanneer ben je nou echt gelukkig? Dan zegt David heel eenvoudig, ik ben pas werkelijk gelukkig als mijn zonden vergeven zijn. Als mijn zonden niet langer als een vurige aanklacht voor Gods aangezicht staan te branden. Ik ben pas echt blij, ik ben pas woordenvol van geluk als God mij de zonde vergeeft. Valt op dat David met alle nadruk over zijn zonde begint te spreken. Hij spreekt er niet over zomaar in het voorbijgaan van ja, we zijn allemaal zondaren en elk mens is onvolmaakt en onvolkomen. Gemeente, David, hij zat daarmee. David was daar niet mee klaar. Die zonden die hij gedaan heeft, ze staan hem levensgroot voor ogen. De zonden die hij bedreef, ze houden hem zelfs uit de slaap. Nee, hij merkt dat die verhouding met de Heere God verstoord is. En om die verstoorde verhouding woorden te geven, gebruikt hij een drietal woorden. in dat eerste vers van Psalm 32, heeft hij het over overtreding, hij heeft het over zonde en in vers 2 heeft hij het ook over ongerechtigheid. Die verhouding met God is verstoord door zijn overtreding. Nou, overtreding, een beetje ouderwets woord natuurlijk, maar eigenlijk staat er zoiets als grensoverschrijding. David, hij is een door God gestelde grens overgegaan. In de geboden, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, geeft de Heere ons aan wat wij mogen. Die geboden van de Heere God, dat zijn eigenlijk bakens in het water. Bakens die de vaargeul markeren. En als je nou maar tussen die bakens blijft doorvaren, dan gaat het goed. Maar als je de vaargeul verlaat, dan loop je vast en dan gaat het mis. Wel, David, hij heeft de vaargeul verlaten. Het is misgegaan. En ook het woord zonde valt. Zonde, een misstap begaan. Je levensdoel missen. Geschapen om God te verheerlijken. Geschapen om het beeld van de Heere God te vertonen. Maar gemeente, wat kwam er van terecht als we alleen al terugblikken op de week die achter ons ligt? En een derde woord wat David gebruikt, dat is het woord ongerechtigheid. En ongerechtigheid, dat laat zien dat David willens en wetens heel bewust een bepaalde weg is ingeslagen, heel bewust bepaalde dingen heeft gedaan waarvan hij wist dat het de Heere vertoornde. Drie woorden om de verstoorde verhouding met de Heere God aan te duiden. En één woord om te laten zien wat het voor hem betekent als God hem vrijspreekt. Hij jubelt het uit, wel gelukzalig, woordenvol van geluk, woordenvol van blijdschap. Gemeente, herkent u dat? Is dat nou ook voor u, voor jou, voor mij? Is dat nou ook voor ons het hoogste geluk dat onze overtredingen vergeven, dat onze zonde bedekt en dat onze ongerechtigheid ons niet wordt toegerekend? Want daar gaat het over in het leven van het geloof. In het leven van het geloof gaat het niet in de eerste plaats om allerlei bijzondere uitreddingen die de Heere misschien gaf. Misschien dat er ook wel mensen zijn die weten dat de Heere hen redde van de dood. Dat hij handelend optrad en een einde maakte aan een ziekte met een zeer slecht verloop. Misschien dat de Heere wel een ruzie beëindigde in familieverband. Dat hij vrede gaf in uw gezin. Gemeente van de weldaden van de Heere God. En dat zijn zeker dingen die van belang zijn. Maar als het er nou op aankomt, gemeente, dan is er maar één ding van belang. Dat de Heere mij de zonde vergeeft. En u prijst David in Psalm 32 en ieder gelukkig. Die mag leven uit het wonder van de vergeving. David is tot die verblijdende kennis gekomen. Uit eigen ervaring weet David het. Wat een geweldige bevrijding het is als je de ongerechtigheden niet meer worden toegerekend. Wat een geweldige opluchting dat geeft als God je de zonde kwijtscheldt. Trouwens, David kwam niet als vanzelf tot deze ontdekking. Nee, en dat had niet te maken met het feit dat de Heere hem de zonde niet zou willen vergeven. Gemeente, David, hij wilde niet bukken. David, hij wilde niet buigen voor de Heere God. Het lag aan David zelf. Herkenbaar, hè? Wat blijven wij als mensen graag rechtop staan? Wat is onze naam belangrijk? En wat hebben we altijd maar weer de neiging om onze zonde, om onze overtreding zelf maar wat toe te dekken? En misschien dat we eigenlijk ook wel bij onszelf denken dat het ook in ons leven wel meevalt. Als ik mijn leven afspiegel naar het leven van iemand anders in mijn omgeving, dan valt het immers wel mee. En we zijn immers allemaal zondaars, niemand is toch volmaakt. Gemeente David, hij wilde rechtop blijven staan. David, hij wilde niet bukken en buigen voor de Heere God. David, hij wilde niet klein worden. Aan welke geschiedenis van Davids leven we hier moeten denken? Gemeente, vanuit deze psalm is dat zelf niet duidelijk. Maar de meeste verklaarders denken dat David deze psalm gedicht heeft nadat hij overspel bedreven had met Bathseba. En nadat hij vervolgens haar man Uria van het leven had laten beroven. Ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Nadat David overspel gepleegd heeft met Bathseba, na die verschrikkelijke overtreding, houdt hij die zonde maandenlang voor zich. Het duurde maandenlang voordat hij tot een schuldbelijdenis kwam. Maandenlang gezwegen. En al die tijd heeft zijn geweten hem aangeklaagd. De ene keer misschien als een zacht gefluister: David, man, je bent een overspeler, je bent een moordenaar. En op andere momenten misschien als een hele felle aanklacht. David, wat heb je toch gedaan? Dacht je dat de Heere ooit nog naar je zou omzien? Hoe durf je nog te bidden? Hoe durf je nog deel te nemen aan de offerdiensten? Want gemeente, als er staat dat David zweeg, dan betekent dat niet dat David was opgehouden met bidden. Wel nee, gemeente, een mens is slim. David, hij bleef zijn godsdienstige leven voortzetten. Hij was erbij als het avondoffer werd gebracht. Hij was erbij als het morgenoffer werd gebracht. Hij hief zijn handen mee omhoog. Hij dankte, hij bad, hij zong. Hij was erbij als de grote feesten gevierd werden. En toch, toen ik zweeg. Hoe dat mogelijk is en hoe dat kan. Nou gemeente, eigenlijk is het onbegrijpelijk, maar het gebeurde toen. Maar het gebeurt ook anno 2023. U ziet het misschien ook wel in uw eigen omgeving en allicht dat u het ook zelf ziet in uw eigen leven. Ouderen en jongeren die zwijgen voor God. Zo even met elkaar gebeden, gezongen. Als vader ga je thuis voor in de gebeden, als moeder lees je de kinderen voor uit de kinderbijbel. Maar het kan zijn dat je als man, als vrouw, als jongere zwijgt. Je zwijgt omdat er iets in je leven is wat je niet aan de Heere bekend wil maken. Je zwijgt omdat je wil vasthouden aan de een of andere zonde waar je je als het ware als een drenkeling aan vast hebt geklemd, waar je niet mee wil breken. Ten diepste leid je dan een dubbel leven. Je weet dat je op de verkeerde weg zit, maar je leeft alsof er niets aan de hand is. Dat is het vreselijke zwijgen voor God waar het hier in Psalm 32 over gaat. Omdat er iets in je leven is wat je niet aan de Heere God wil belijden. Omdat er iets in je leven is waar je willens en wetens aan wil vast wil blijven houden. Een zonde die scheiding maakt tussen de Heere en tussen je hart. En weet u, de mensen om ons heen, ze merken er niks van. Je bent trouw in het kerk gaan, je leeft mee met de gemeente. Als er een beroep op je wordt gedaan, je geeft altijd thuis, je bidt en je dankt. En toch, in feite bedrieg je iedereen, jezelf, je omgeving. En ten diepste bedrieg je ook de Heere God. Maar God weet als wij zwijgen. Soms lijkt het erop alsof God zelf ook zwijgt. Soms lijkt het erop in ons leven alsof God bepaalde dingen niet ziet. Alsof hij er geen weet van heeft. Alsof hij het zelfs ook niet erg vindt. Een zwijgend God en een zwijgende zondaar. Maar zelf weet u als u zwijgt. Zelfs als u bidt. Hoe lang zwijgt u al? Hoe lang zwijg jij al? Hoe lang zwijg ik al? Hoe lang willen we nog vast blijven houden aan de een of andere zonde? Gemeente, toen David zweeg was het in zijn hart niet stil. Toen hij zweeg, zo lazen we zo even, werden zijn beenderen verouderd in zijn brullen de ganse dag. David, hij werd innerlijk verscheurd. David, hij werd van binnen gemarteld. Nee, zijn omgeving merkte daar niks van. Als David overdag op zijn troon zat en gasten ontving, legeraanvoerders ook bevelen gaf, niemand die iets aan David merkte. Het werk zorgde voor de nodige afleiding. Wetten die uitgevaardigd moesten worden, bezoek wat hij ontving, ze gaven hem de nodige afleiding. Het verzette ook zijn gedachten. Maar op stille momenten, en 's avonds als hij op zijn bed lag, als hij de slaap niet kon vatten, dan kwam dat onbeleden kwaad voor hem terug. Dan hielden die onbeleden zonde hem uit de slaap. Zijn beenderen werden verouderd. Hij kermde het uit. Vandaag de dag zouden we zeggen, hij ging er werkelijk aan kapot. Zoals een korenakker verschroeit onder de zomerse zomerhitte. Gemeente, zo ging het ook met David neerwaarts. Hij ging er helemaal aan kapot. Zijn energie, zijn lust, die ebde weg. Psalm 32 zegt, Gods hand die drukte zwaar op hem. Die hand van God die dreigde David te verbrijzelen. En dan toch zwijgen. En dan toch je zonde, je schuld niet belijden. Gemeente, wat heeft de zonde vaak een geweldige kracht. En wat oefent de zonde een geweldig gewicht op ons leven uit. Allicht dat u het vanmorgen ook zelf herkent. Nee, dan hoeven we niet zo gevallen te zijn als David. Als wij onze zonde niet belijden en we hebben een werkend geweten. Gemeente, dan brengt dat altijd onrust in ons leven teweeg. Dan blijft die schuld van binnen knagen. Dan blijft die onrust ook woelen. Ja, soms kan het erop lijken dat we het even kwijt zijn. Maar ineens in een slapeloze nacht of onder een preek, dan kan dat onbeleden kwaad weer levensgroot voor ontstaan. Je zou wel willen vluchten, maar je kan nergens heen. Gemeente, laten we onszelf eens onderzoeken. Wat houdt ons nou ver van de Here? Gemeente, hoe komt het nou hè, dat u misschien al uw hele leven hier al zit, maar dat de Heer Jezus Christus nog steeds een vreemde voor u is? Wat spookt er door uw hoofd als u uw knieën buigt? Hoe komt het nou dat u nog steeds niet durft deel te nemen aan het heilig avondmaal? Dat u zo weinig vordert in het geloof en dat u ook zo weinig blijdschap kent in deze dingen? Zijn dat soms zonden die u verzwijgt? Zijn dat soms zonden die u koestert, waar u geen afstand van wil doen? Wel, als dat nou zo is, hè? Zelfs dan, hè, en dat is het evangelie. Zelfs dan is er nog niks verloren. Luister dan vanmorgen naar de onderwijzing van David. Weet u wat David vanmorgen tegen ons allemaal zegt? Beleid nou toch je zonde. En zeg het nou toch in de binnenkamer of waar je je ook bevindt. Zeg nou toch heel eenvoudig tegen de Heere wat je gedaan hebt. Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En benoem die dingen dan. Geef ze ook een naam. Gemeente, dat is nou het liefste wat de Heere heeft, hè? Dat een zondaar tot hem keert. Hij zegt het: keer weer, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. En gemeente, tot dat terugkeren kwam het bij David. In onze tekst lezen we van zijn voornemen. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. Gemeente, zie je hoe David hier lijkt op de zoon uit de gelijkenis. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. David, hij kan het niet meer uithouden. Hij wil het ook niet meer volhouden. Het verzet in David wordt langzamerhand afgebroken. En toen ging hij inzien dat er maar één mogelijkheid overblijft. Terugkeren tot de Heere. En toen hoeft alleen maar die profeet Nathan nog langs te komen. Om hem die indringende woorden toe te voegen. Gij zijt die man. En gemeente, die woorden van Nathan, die gaven de laatste stoot. Toen moest het er wel uit bij David. En toen ging David ook zijn zonde belijden. Gemeente, wel een wonder, hè, als het eruit komt. David, hij neemt het zich niet alleen voor, maar hij doet het ook met de daad. Is het dan nodig dat er een profeet tot ons komt, een knecht van God? Gemeente, dat kan. Het kan zijn dat een van de broeders van de kerkenraad of onze herder en leraar ons wijst op het fouten in ons gedrag. Maar het kan ook maar een medechristen zijn. Misschien wel uw eigen man. Misschien wel je eigen vrouw of een van je eigen kinderen. Die je wijst op het verkeerde in je gedrag. Die je wijst op het inconsequente van je bezig zijn. Misschien wel een buurman of een zwager, een broer. Nee, niet vanuit de hoogte, maar vanuit de liefde. Vanuit een bewogen hart. Niet hard en ongezouten, want dat geeft alleen maar koude harten en hete hoofden. Nee, vanuit een bewogen hart, zelf gered. Om ook anderen te redden, trouwens. Gemeente, zondag aan zondag komt het profetische woord tot ons. En dat profetische woord wat zondag aan zondag vanaf deze kansel tot ons komt, dat heeft maar één doel. Ons op de knieën brengen voor de levende God. Als het woord in ons leven gaat spreken, gemeente, dan gaan we onze zonden belijden. Ja, dan moet alles er ook wel uit. Gemeente, alles, hè. Niet bepaalde dingen. Als de Heer ons oproept om onze zonde, onze schuld aan Hem te belijden, dan wil Hij ook alles horen. En nogmaals, daar begon ik ook zo even mee. Gemeente, dat valt niet mee. Daar hebben we onszelf enorm in tegen. Zeggen we het ook vaak niet? Nou ja, iedereen doet het toch. Je bent tenslotte ook maar één keer jong. Zo erg is dat ook niet. Als je dat nou eens een keertje doet. Gemeente, beleid uw zonde en beleid uw schuld. En ook de vorst der duisternis zit nooit en ten nimmer stil, hè? Of hij meet onze zonde zo ontstellend groot uit, dat hij ons doet geloven dat er nooit en ten nimmer meer vergeving is. Of hij minimaliseert ze zo sterk, dat hij zegt, nou daar hoef je echt geen vergeving voor te vragen. Gemeente, hoe het er ook in ons leven aan toe gaat. Als we onze zonden niet belijden, dan is er bedrog in onze geest, omdat we niet alles zeggen. Dan koesteren we nog steeds een bepaald ding, een bepaald iets, wat de Heere van ons wil horen. Gemeente, belijd uw zonde aan de Heere. Wat zeg nou zelf vanmorgen? Waar zou je nou toch aan vast willen blijven houden? Laat de zonde toch los, wat het ook is. Maak het hem bekend. Beleid hem uw overtredingen. En zeg maar heel eenvoudig, Heere, zo is het geen leven. Ik kom u al die dingen vertellen die u al lang van mij weet. Maar Heere, ik wil me niet langer groot houden. Ik kom u vertellen wat ik kwijt wil. Ik hunker naar vergeving. Ik hunker naar u. Zo lang al met de zonde gespeeld. En het gaf me altijd zo'n bitter, zo'n naar gevoel. Heere, ik heb straf verdiend. Gemeente, beleid uw zonde toch aan de Heere van het verbond. De God van het verbond. Deze Heere heeft het immers bij uw doop al beloofd dat hij u tot een God wil zijn. Hij heeft er toch beloofd dat hij u tot zijn kind wil aannemen. Levenslang heeft hij zijn handen al naar u uitgestrekt. En met wat vergeeft de Heere graag? Wat wil hij ons graag reinigen? Zegt hij niet bij monden van Jesaja, kom dan. Laat ons nou toch samen richten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En gemeente, als u uw zonde nou aan de Heere beleidt, hè, dan is het toch ook niet meer zo'n grote stap om naar bepaalde mensen in uw omgeving toe te stappen. Naar hem of naar haar en het tegen hem of haar te zeggen, joh, er zit me iets dwars. Ik heb je lelijk behandeld, ik heb je lelijk weggezet. Ik heb dingen over je verteld die totaal niet waar waren. Nee, ik heb een hele dubieuze rol gespeeld in allerhande verhalen die over jou de ronde doet. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Zou je het mij willen vergeven? Zou het weer goed kunnen worden tussen jou en tussen mij? Gemeente, als je nou de Heere je zonde beleidt, hè, zou je dan ook niet naar je naaste toe gaan? Misschien wel je vader, je moeder, je buurman, je buurvrouw, een vriend, een vriendin. Gemeente, wat geeft dat een geweldig stuk lucht als we onze schuld ook aan onze naaste beleiden. Bij de dominee J.T. Doornenwal van Oene, die schrijft ergens dat het toch wel heel erg jammer is dat we de biecht zijn kwijtgeraakt. Wat is het goed om ook elkaar de schuld te beleiden? Moet dat dan, zegt u misschien? Moet ik het dan ook met mijn naaste in orde maken? Moet ik dan naar hem of naar haar toe gaan? Als God het vergeeft, dan is het toch voldoende? Gemeente, ook naar uw naaste toe gaan. Elke zonde tegenover uw naaste begaan is immers ook een kwaad tegenover God. Weet u wat de jongeling uit de gelijkenis zei? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, wat geeft dat een lucht als je ook naar je naaste je zonde beleidt. Als je jezelf niet langer groot hoeft te houden. Met die zondebelijdenis waartoe David oproept. Het is altijd de poort tot de vergeving. En daarom doe het maar. De Heer heeft al zoveel gehoord. Zoveel ook aangehoord. En de Heer heeft ook al zo vaak geholpen. Keer op keer. Weet u, in het Koninkrijk van God geldt deze regel. Beleden schuld wordt altijd vergeven schuld. Kijkt u maar naar de tekstwoorden. David, hij was nog niet uitgesproken. Of de Heere God had hem zijn zonde al vergeven. Dat wat David zich voorneemt. Ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden. Het wordt direct gevolgd door die blijde uitroep. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Gemeente, daar zit nou helemaal niks tussen. Davids stem, zo zegt Augustinus. Davids stem had nog niet geklonken. Of de wond in zijn hart was al genezen. Gemeente, de Heere laat David niet zitten met zijn zonde en met zijn schuld. De Heere is een waarmaker van zijn woord. En dat woord zegt, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. God laat een mens nooit langer tobben. Als hij uitgetopt aan de deur bij de Heere staat. Bij de Heere is vergeving. Het valt altijd weer mee. Daar klinken ook als David tot de Heere nadert niet allerhande verwijten. Van David, je wist het toch, je was toch een gewaarschuwd mens, ga nou maar eens eerst dit doen of ga nou maar eerst dat doen. Gemeente, zodra David zijn zonde beleden heeft, zijn de zonden hem vergeven. Als een zondaar onder Gods drukkende hand door de knieën gaat, dan zijn daar ogenblikkelijk Gods armen die hem opvangen. Geen tegenprestatie wordt verwacht en geen verwijt wordt gehoord. Gemeente, God vergeeft. Die vader uit de gelijkenis, die aarzelt niet als die zoon terugkomt. Die vader uit de gelijkenis, die staat zelfs op de uitkijk, elke dag opnieuw. Komt mijn zoon al terug? En als die zoon dan uiteindelijk is teruggekeerd, dan zegt hij niet tegen die zoon, nou ja, dat is wel makkelijk om bij vader terug te keren als je eerst het geld er doorheen hebt gejaagd. Wel makkelijk om als naar mij toe terug te komen nadat je allerhande dingen hebt gedaan die niet door de beugel kunnen. Gemeente, onmiddellijk wordt deze jongen als zoon aanvaard. Aan hem wordt geen enkele eis ook gesteld. Die vader zegt niet, ga eerst maar eens dit doen of dat doen en laten we eerst maar eens een proeftijd van een aantal maanden in acht nemen. Gemeente, als die jongen is teruggekeerd, hè, dan zegt die vader, breng hiervoor het beste kleed. Doe het hem aan, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Gemeente, God vergeeft. Maar nooit zomaar. Gemeente, het heeft God ontstellend veel gekost. Het heeft hem zijn eigen zoon gekost. Hij had er maar één. En reken erop dat die hem dierbaar was. Hij is tot zonde gemaakt, Jezus Christus. Aan het vloekhout van de schande. Hij ging een weg van lijden en van sterven. Opdat de hemelse Vader ons de zonde en de schuld zou kunnen vergeven. Aan hem werd het oordeel voltrokken. Op hem ontbrandde de toren van God. En weet u waarom? Opdat u, jij en ik zouden worden vrijgesproken. Opdat wij vrij uit zouden kunnen gaan. Gemeente in Jezus Christus. In hem zien we Gods onvoorstelbaar grote liefde oplegde. In hem wordt Gods onmetelijke liefde zichtbaar. De Heere, hij vergeeft. En gemeente, dat woord vergeven, daar zit iets in van met kracht wegwerpen. Wel, dat is het. Als God ons de schuld, de zonde, de overtreding vergeeft, dan werpt hij dat met kracht weg, oneindig ver weg. We zingen dat ook zo meteen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Gemeente, als de Heere ons de zonde vergeeft, dan vergeet hij ze ook. En dan komt hij er nooit en te nimmer meer op terug. Dan zijn ze onvindbaar voor hem. Ook al staan misschien bepaalde zonden uit uw jeugd u elke dag nog levensgroot voor ogen. Maar als God ons de zonde vergeeft, dan zijn ze onvindbaar voor hem. Wat een verschil met ons mensen, hè. Als wij iets met iemand hebben, nou ja, zeker als die ander dan als eerste naar ons toe komt en vraagt of het weer goed kan worden, nou, dan zijn we doorgaans wel geneigd om te zeggen, ja, oké, we doen er niet meer over. Maar gemeente, er hoeft vaak maar iets te gebeuren, hè. En al dat oude leed, al dat oude zeer, al die oude pijn, al die oude koeien, ze komen weer tevoorschijn en worden uit de sloot gehaald. Maar als God ons de zonde vergeeft, en laat ons dat mogen bemoedigen, dan komt hij daar nooit en te nimmer meer op terug. Aan het begin van deze psalm gebruikte David een drietal woorden om die verstoorde verhouding met de Heere God te verwoorden. Overtreding, zonde en ongerechtigheid. Maar gemeente, er klinken ook prachtige woorden die ons laten zien dat God zich er niet bij neerlegt. Prachtige woorden die u goed in uzelf moet opnemen. Het eerste woord wat valt, dat is het woord vergeven. En je zou het woord vergeven ook mogen weergeven met wegnemen, opheffen. Maar gemeente, dat doet nou het Lam van God. Die neemt de zonde van onze schouders weg. Die heft ze op. En die heeft hij op zijn eigen schouders neergelegd. Hij heeft ze voor zijn rekening genomen. Hij heeft ze weggedragen aan het vloekhout van de schande. En het tweede woord wat valt, dat is bedekken. Nou, het bedekken van onze zonde, van onze schuld, dat doen we het liefste maar zelf. Dat doen we het liefste maar zelf. Maar als we dat doen, de Heere God kan ze nog wel vinden. Hij zal ze ook zeker bezoeken. Maar gemeente, als de Heere God ze bedekt, hè, onze overtreding, met het bloed van het lam, dan zijn ze onvindbaar voor hem. Dan hoeft u er ook niet meer over in te zitten. En een derde woord wat valt, gemeente, als dat woord niet toerekenen, niet in rekening brengen. Gemeente, niemand van ons hoeft te betalen. Niemand van ons kan ook betalen. Gemeente, er is betaald door een ander met een hoofdletter. Er is betaald door het lam. Gemeente, de Heere, hij neemt onze zonde op zich als wij tot hem komen en onze schuld voor hem belijden. En hij werpt ze, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, hij werpt ze in een zee van eeuwige vergetelheid. Nog één ding. Het onderwijs van David van vanmorgen, het staat niet in de Bijbel om ons een vrijbrief te geven om met de zonde door te gaan of om met de zonde te spelen. Salomo, de zoon van David, die zegt het ergens: wie zijn overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En daarom, gemeente, sla de weg in die David vanuit Psalm 32 ons vanmorgen tekent. En zei nou vanmorgen niet: ja, maar ik durf mij niet met David te vergelijken. Wat weet u? Weet u dat u als twee druppels water op David lijkt? In uw zonde, in uw misdaden, in uw overtreding. Maar waarom zou u nou ook niet op David gaan lijken in het belijden van uw overtreding? Gemeente, daartoe roept de Heere ons vanmorgen op en daarom tot hem. Met gebogen knieën, met gevouwen handen. Want in die weg zult u inderdaad net als David ervaren dat de Heere genadig is. Dat de Heere ons omringt met zijn trouw en met zijn liefde. Gemeente, doe belijdenis van uw overtreding. Doe belijdenis van uw schuld. Want als u dat niet doet, gemeente, dan wordt uw overtreding niet vergeven. En dan wordt uw zonde ook niet bedekt. Dan wordt u de ongerechtigheid wel toegerekend. Gemeente, dan zullen we eenmaal verloren gaan. Huiveringwekkend. Maar dan zullen we eenmaal verloren gaan onder een geopende hemel. Maar waarom zou u het nou zo ver laten komen? We leven ook vandaag nog in het heden der genade. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal warmhartigheid ontvangen van deze Heere, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die is genadig en staat ook vandaag als de Vader uit de gelijkenis op de uitkijk om te zien of er ook hier mensen terugkeren tot hem. Amen. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed en in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u nader in het gebed uw naam dankzeggend, Heere, dat we hier in alle rust en stilte moment bij elkaar mochten zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord, die machtige en die indringende oproep om onze zonde, onze overtreding, om onze ongerechtigheid voor u te beleiden. Heer, wij leven daar van huis uit zo gemakkelijk aan voorbij. En we hebben er vaak al moeite mee om gewoon wat concrete zonde in ons leven te noemen. Maar opent u onze ogen, Heer, voor wie wij zijn in uw ogen. Laat ons zien, Heer, wie wij zijn als mensen voor uw aangezicht. Heer, heb dank dat deze dienst in alle rust en alle orde mocht verlopen. Dat uw woord in alle vrijheid ook mocht uitgaan. En wij vragen u, Heere, zegen de verkondiging van uw woord. En bewaar ons ervoor dat we aan de oproep van deze morgen voorbij zouden leven. Heere, wij willen ook voorbeden doen en we doen dat voor de heer Van den Berg, die nu in een zorgcentrum in Kapel aan de IJssel verblijft. Heere, tot nog toe hebt u alle dingen wel gemaakt. Trekt u ook verder met hem mee op. Omring hem met uw zorg en met uw trouw. En geef hem ook het oog, Heere, op u te slaan. Leer hem om alles van u, de levende God, te blijven verwachten. Heere, wij doen ook voorbeden voor Christian Houmes, die in het ziekenhuis in Leiden verblijft. Nu de getransplanteerde nier niet functioneert zoals het zou moeten. Ach, Heere, wat een zorg. Wat een nood in het leven van Christian en van alle die hem omringen. Wilt u laten zien, Heere, dat u regeert? En wilt u nog wonderen doen, Heere? U bent een God voor wonderen. En we zingen het wel eens. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Heere, voor u is toch niets te wonderlijk? Heere, laat er ook vanuit de gemeente een voortdurend gebed worden opgezonden. Om herstel. Laat er een voortdurend gebed tot u, de levende God, voor wie niets onmogelijk is, worden opgezonden. Om ook in deze situatie uitkomst te geven. Heere, draag hem, spaar hem, wees hem nabij. Bewaar hem ook voor opstandigheid en bewaar hem ook voor verkeerde gedachten over u. Toon hem uw heerlijkheid, Heere. Ga met hem, hoe de weg ook is. Houd u hem vast en draag hem. Ja, Heere, zegen alle behandelingen die worden ingezet om nog een keer in dit proces te kunnen aanbrengen. Heere, we doen ook voorbeden voor Rien Neutenboom en voor Arie en Derby van Eyck, die aanstaande woensdag hopen te vertrekken naar Roemenië om daar predikanten en andere voorgangers te bezoeken. Laat het goede ontmoetingen mogen zijn, Heere. Ja, laat het de onderlinge band ook mogen verstevigen. En doe hen delen in één en hetzelfde verlangen. Namelijk om goed te spreken van u. Heere, wij doen ook voorbeden voor dominee Den Butter, die getroffen is door een ernstig hartinfarct. Ach, Heere, ontfermt u zich ook over hem, over het jonge leven. Heere, laat er ook voor hem een voortdurend gebed omhoog mogen klimmen. Om uw genade, om uw hulp, om uw bijstand. Wees hem nabij, ook zijn kinderen en zijn vrouw. En maakt u ook in zijn leven alle dingen wel. Heere, wij bidden ook op deze Israëlzondag voor het volk van Israël. Ontfermt u zich over dit volk. En geeft u een terugkeer, Heere, naar uw wet en naar uw inzettingen. Open ze de ogen. En laat ook hen zien dat hij gekomen is, de Christus der Schriften. En dat de weg naar het Vaderhuis geopend is door zijn lijden en door zijn sterven. En dat ook zij genodigd worden om te komen tot hem. O Heere, open hun ogen en bewaar ze ervoor dat zij blijven volharden in de gedachte dat zij zelf de hemel wel kunnen verdienen door hun werken. Laat ze zien en zegen daartoe ook alle die daar werkzaam zijn, dat Jezus Christus een volkomen offer heeft gebracht en dat in hem alles te vinden is voor Jood en voor Heiden. Heere, ga met ons naar onze huizen. Doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Geef ons een goede zondag en breng ons ook vanavond weer in alle trouwheid hier in de werkplaats van de Geest, om ook dan te horen wie u bent voor mensen zoals wij. Ga met ons, zegen ons om tot zegen te zijn. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte nog zingen en we doen dat met de woorden van Psalm 103. En van deze psalm zingen wij het derde vers, Psalm 103, vers 3 en ook vers 6. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. En ook het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 3 en 6 van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.